Vorige maal zijn we dus begonnen met het moeilijke gedeelte van hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 12, zeg maar de kern van de brief, te overdenken met elkaar. En toen hebben we gezien dat wat in de gemeente was binnengekomen, namelijk de leer en de opvatting, die was binnengekomen dat de Heer Jezus al gekomen was, dat apostel Paulus duidelijk aangeeft dat dit onmogelijk is. Om twee redenen, zo hebben we de vorige maal gezien, dat er eerst afval moet komen en vervolgens de antichrist, de wetteloze, zich moet openbaren, die de Heer Jezus zal te niet doen bij zijn verschijning. En we hebben ook gezien dat de apostel Paulus wel duidelijk ook de nadruk oplegt dat die verschijning van die wetteloze eigenlijk een kopie is, het naapen van de boze, van wat uiteindelijk de Heer Jezus zelf zal doen wanneer hij zich zal openbaren. En dat die wetteloze bij zijn verschijning evenzeer zal gebruik maken van tekenen en allerlei krachten en wonderen van de leugen hebben we overdacht, om mensen te misleiden. Maar wie hij zal misleiden en achter zich aanhalen door wat hij doet, wordt hier ook door de apostel Paulus heel duidelijk naar voren gebracht. Het zijn mensen die de waarheid niet hebben aangenomen om behouden te worden, lezen we in vers 10. Heel nadrukkelijk. En dat staat in schril contrast met wat de broeders en zusters in Thessalonica, aan wie Paulus deze brief schrijft, kenmerkte. En dat is het aanknopingspunt in vers 13. Maar wij behoren God altijd te danken voor u, door de Heer, geliefde broeders, dat u God als eersteling heeft verkoren tot behoudenis in heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Zie je het aanknopingspunt? In tegenstelling tot zij die de antichrist zullen nalopen, zijn de broeders en zusters gekenmerkt door het feit dat ze de waarheid geloofd hebben en hebben lief gekregen, wat bij deze mensen absoluut niet zal aanwezig zijn. En wat Paulus doet in dit volgende stukje is duidelijk een contrast maken. Want zoals gij aanheeft, zijn de broeders en zusters, kijk maar in vers 14, een klein beetje verder lezen om het u duidelijk te maken, door het evangelie geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. En dat staat tegenover wat we gelezen hebben in vers 11, dat God een werking van de dwaling zendt, om de leugen te geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd. Dat staat tegenover hen die behouden worden. Dus het grote contrast komt hierin duidelijk dat ten aanzien van de Thessalonicenzen God ook een boodschapper heeft gestuurd. Die boodschapper is de apostel Paulus met zijn gezelschap, door wie het evangelie tot hen gekomen is. Evangelie waardoor God tot hen heeft gesproken en zij hebben die boodschap aangenomen, wat uiteindelijk zal leiden tot hun delen in de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus en hun behoudenis. Maar zo zal God ook een boodschap sturen, een boodschapper sturen, ten aanzien van hen die het evangelie niet hebben aangenomen. En dat vinden we weergegeven in vers 11, en die werking die God zal sturen van de dwaling om de leugen te geloven. Zie je dat? Zie je het contrast? Opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd. Dus wat de apostel Paulus heel nadrukkelijk wil doen, is het grote contrast aanduiden tussen hen die het evangelie aannemen en zij die het evangelie afwijzen. Dat zijn twee totaal verschillende groepen van mensen, die elk een verschillende bestemming ook hebben. Dat zullen we later ook nadrukkelijk zien. En dat is belangrijk om dat hier te onderstrepen. Dat zullen we nadrukkelijk ook zien in het boek de Openbaring. Daar vind je ook nadrukkelijk die twee groepen onderscheiden. Je hebt een groep van mensen die daar aangeduid worden, die verzegeld worden. En dat getal van die mensen is een volmaakt getal. En daarvan zal niemand, maar ook niemand, verloren gaan. Maar dat tegenover staat een heel andere groep van mensen, die ook gemerkt zullen worden met iets waar er heel veel om te doen is. En wat worden zij gemerkt? Ja. Dus de ene groep wordt verzegeld met de geest van God, en de andere groep wordt ook verzegeld. Het gaat er mij nu niet om wat dat teken is of wat, dat is het punt helemaal niet. Maar het maakt nadrukkelijk duidelijk dat er twee groepen van mensen zijn. De ene groep, wat hen kenmerkt, is hun liefde voor het evangelie en de waarheid van het evangelie. Andere groep voor het afwijzen van het evangelie en het automatisch aannemen van de leugen. Je hoort ofwel bij de ene, het ene gezelschap, als ik het zo mag zeggen, of bij het andere gezelschap. Een tussenweg is er niet. En Paulus reikt dat hier heel nadrukkelijk aan, om deze broeders en zusters die door deze dwaalleer ergens in vertwijfeling waren gekomen, te verzekeren van hun behoudenis in Christus. Kijk maar eens. Hij zegt nadrukkelijk, dat God door de Heer geliefde broeders u als eerstelingen heeft verkoren tot behoudenis. Ja, zij waren de eerstelingen uit de stad Thessalonica, eerste vruchten die het evangelie had voortgebracht in die stad. Het evangelie dat tot hen was gekomen, daardoor had God hen geroepen, omdat hij hen uitverkoren had tot behoudenis. En die uitverkiezing wordt hier nadrukkelijk verbonden met de liefde van God voor hen. Daar hebben we in onze eerste studie ook over nagedacht. Als we denken aan uitverkiezing, dan moet die uitverkiezing ons doen zien op God en niet op wat uitverkoren wordt. Want dat zegt helemaal niets over het uitverkorene, maar het zegt alles over hem die uitverkiest. En beginsel zie je dat ook bij het volk Israël. De Heere zegt, ik heb jullie niet aangenomen en uitverkoren, omdat jullie zo'n groot uitnemend volk zijn. Maar omdat ik jullie lief heb. En ik heb jullie lief, omdat ik jullie lief heb. Dat is het mysterie van Gods liefde, dat wij niet kunnen doorgronden. Maar het aanknopingspunt ligt niet in het uitverkorene, maar in hem die uitverkiest. Het zegt alles over God. En dat moeten we voor de aandacht brengen en houden. Dat betekent niet dat iemand uitverkoren wordt tot behoudenis en iemand anders allemaal bestemd is om reddeloos verloren te gaan. Ik heb de vorige keer ook nadrukkelijk getoond dat uitverkiezing op zich, het uitverkoren zijn, niet meteen direct daaraan verbonden wordt in de schrift, dat automatisch als je uitverkoren bent, ook meteen behouden bent. We hebben dat gezien in de Petrusbrief en daar gaan we in de volgende studies op terugkomen, dat uitverkiezing juist betekent dat zij, en dat wordt altijd tot mensen gezegd die tot geloof gekomen zijn, en het wordt altijd in het meervoud gezegd, nooit in het enkelvoud. Het zijn Gods kinderen die Gods uitverkorenen zijn. Dat zij die zich uitverkoren weten door het evangelie en het evangelie gehoorzaamd hebben, die ook die uitverkiezing dienen in hun leven uit te werken, gestalte te geven, tot behoudenis. Dus dat moeten we voor de aandacht houden. Uitverkiezing werkt in die zin licht, nadrukkelijk het licht, op hem die uitverkiest en niet op wat uitverkoren wordt. Ja? Heel belangrijk om dat te onderstrepen. En het uitverkiezen op zichzelf heeft niet automatisch aan dat iemand daardoor meteen behouden is. Dat is wel het eindelijke doel waartoe dat God iemand uitverkiest. Ja? Principieel is het mogelijk dat uitverkorenen niet behouden zijn. Omdat die uitverkiezing op zich niet die behoudenis inhoudt. God kiest hem uit, iemand uit, en hij heeft hem lief. Maar hoe die persoon daarop reageert, op die liefde van God, dat is een ander verhaal. En, want en hun respons op die uitverkiezing van God leidde er niet toe, bracht geen geloof automatisch voort. Dus daar zie je dat heel nadrukkelijk. Dus we mogen niet altijd direct alles aaneenkoppelen. Elk begrip heeft zijn, laat iets specifieks zien van de Heere God. Uitverkiezing zegt alles over de liefde van God voor het voorwerp van zijn uitverkiezing. Ja? Het is belangrijk dat je die dingen goed en duidelijk onderscheidt. Dus God heeft hem uitverkoren tot behoudenis. Hij heeft die behoudenis aangereikt in heiliging van de geest en geloof van de waarheid. Zie je ook de volgorde die dan komt? De heiliging van de geest en het geloof van de waarheid. Waarom komt dit na het uitverkoren zijn? Omdat het heiligen van de geest, het apart zetten, iemand apart zetten, dat God doet voor zichzelf, net zoals hij Israël apart zet, ook Gods initiatief is. God heeft zijn volk uit Egypte gered en apart gezet. Zij zijn niet tot hem gekomen. Hij heeft ze geheiligd voor zich. En het geloof van de waarheid. Er zou hier niemand aan tafel zitten en weten, wat Peter zegt, er is hier niemand die aan tafel die zit en zegt van ja, ik heb geloofd en dat is mijn verdienste. Het geloof is een gave en een geschenk van God, dat hij ons heeft gegeven. Vandaar is het zo wel wonder als mensen ook tot geloof komen. Dat is niet zo vanzelfsprekend. Ieder mens die tot geloof komt, is opnieuw een mirakel, een wonder van God. Dat is net zo'n groot wonder als Lazarus die uit de doden opstond. Mensen zijn dood in zonde en overtreding. Er zit niks van leven in. Er is God zelf die door zijn woord moest spreken. Door het evangelie moest spreken. En iemand roept. En als God roept door zijn evangelie, dan kan er dan niemand aan weerstaan. Net zoals toen de Heer Jezus op het graf van Lazarus stond. En dat de Heer Jezus riep, Lazarus, kom naar buiten. Lazarus kon niet anders dan op het machtswoord van de Heer opstaan, excuseer, en gehoorzamen en opstaan uit de dood. Zo is het ook, dat de Heer roept door zijn evangelie. Natuurlijk, als hij roept met zijn evangelie, doet hij dat niet, dat had de gelijkenis met Lazarus natuurlijk niet op. Dat doet de Heer dan niet met een bevel. Maar dan roept de Heer ons op een heel bijzondere manier. Dan betoont Hij ons de grootheid van zijn liefde en wij kunnen die liefde niet weerstaan. Die liefde is zo groot, die aantrekkingskracht van de liefde is zo groot op ons, dat we die liefde niet kunnen weerstaan. En dat we die liefde beantwoorden. Dat we voor die liefde eigenlijk zwichten. Niet zwichten, maar smelten. Dat is het goede woord. We kunnen er niet aan weerstaan. En we smelten ervoor weg. En we beantwoorden Gods liefde en wederzien. Dat is de gedachtegang dat je hier in dit stukje op zo vindt. Hij heeft ons geroepen door het evangelie tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Ja, als God ons uitverkiest tot behoudenis, dan is die behoudenis niet enkel maar gered zijn van je zonden en bij de Heer Jezus horen en niet verloren gaan. Nee, je wordt geroepen tot verkrijging van de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus. Je gaat delen in zijn heerlijkheid. En hoe groot dat is, dat kunnen we ons niet voorstellen. Zelfs de apostel Johannes kon het zich niet voorstellen. Hij zegt, ja, wat dat het betekent nu om deel te hebben aan zijn heerlijkheid, dat weet ik niet. Ik weet één ding. Als hij straks geopenbaard wordt, dan zullen wij ook geopenbaard worden met hem. En we zullen aan hem gelijk zijn. Dat betekent niet alleen uiterlijk en ons opstandingslichaam, maar dat betekent ook volledig delen in wat de Heer Jezus is toebedeeld van God de Vader. En de erfenis die hij heeft gekregen, delen wij mee als mede-erfgenamen. Vraag me niet om dat uit te leggen, want dat kunnen wij gewoonweg niet uitleggen. Het is zo groot, zo heerlijk, dat we de mensenwoorden eigenlijk kort schieten om dat te omschrijven. Daartoe heeft God mensen bestemd. En het toe uitverkoren. En uitverkiezing, dat moet iets bijzonders zijn voor ons. En dat moet iets kostbaars zijn. En dat moet er ons toe aanzetten om des te meer ook het evangelie, zeg maar, uit te dragen en ook, en dat zullen we zien vanavond, te bidden ook voor de voortgang van het evangelie. Waarom? Om de hele eenvoudige reden dat moest er geen uitverkiezing zijn, dan zou nooit of te nimmer iemand kunnen gered worden. Het is God die uitverkiest. Mensen komen uit zichzelf niet tot God. Dat is onmogelijk. Mensen hebben geen leven in zichzelf. Het is God die leven en mensen moet wekken. Daarom, broeders, zegt de apostel Paulus in vers 15, staat vast. En houd de inzettingen die u geleerd zijn, het zij door ons woord, het zij door onze brief. Waar wil Paulus nu naartoe? Hij toont ons aan dat de God die uitverkiest, in beginsel alles geworteld in gebed ligt in zijn liefde. God verkiest uit, omdat geen liefdevolle God is. En God bestemt mensen om deel te krijgen aan de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus. Alhoewel ze er geen enkel recht op hebben. En God geen enkel mens ook maar iets verschuldigd is. Waarom? Zijn liefde. Dus als het ons verleden in de eeuwigheid geworteld is, gegrondvest is in Gods liefde. Als de heerlijke hoop van onze toekomst geworteld en ingebed is in Gods liefde, zou er daartussenin, waarin ze ons leven iets ook, zich ook afspeelt, zou er ook iets in ons leven daar iets kunnen aan veranderen? Zou dan Gods liefde ook niet waken over ons tijdens ons leven? En dat is wat uiteindelijk de apostel Paulus wil aanreiken. Dat deze mensen zouden vaststaan. Niet rondgeslingerd worden door de omstandigheden, in dit geval hierdoor wat ze horen, maar dat ze diep geworteld vaststaan in alles wat de apostel Paulus hen heeft in onderwezen. Als God iemand roept door het evangelie om deel te krijgen aan de heerlijkheid van onze Heer Jezus Christus, is er niets, maar ook maar niets, die dat nog kan onderweg verhinderen. Gods liefde staat er garant voor. En daarom hoeven, hè, want ik weet het, dat ligt ook een beetje moeilijk misschien hier, als er gesproken wordt over de geest van de wetloosheid die toen al werkt en ook in onze dagen werkt. Maar als er dan gesproken wordt, en wanneer die heer van die wetteloosheid, zeg maar, zich volkomen manifesteert in die antichrist, dan gaan we dan mee geconfronteerd worden en dit en dat. Dat ligt heel, heel moeilijk voor ons. Maar dat komt omdat we nog niet gezien hebben hoe dat die antichrist aan Gods kinderen, Gods verzegelden, absoluut niets kan doen. Niets. Hij wil ze wel verleiden en misleiden, maar zij vallen niet te misleiden en uit hun lood te brengen. Waarom? Omdat God over hen waakt, omdat God hen vasthoudt. Ze worden er wel mee geconfronteerd, maar er is de God die hen vasthoudt. Die God die hen bestemd heeft, zal ook in zijn liefde hen bemoedigen en vertroosten en de kracht geven om door die moeilijke periode heen te gaan. Daar staat zijn liefde ook voor garant. En dat is wat de apostel Paulus ook wil laten zien. Deze broeders en zusters die nu al geconfronteerd worden met de geest van die wetloosheid en dat die al zo ernstig vervolgd worden, moeten leren begrijpen dat een behoudenis in Christus onwankelbaar is. En dat er niets of niemand hen kan ontnemen. Daar staat God zijn liefde garant voor. Als zij van hun kant, dat betekent niet dat zij dan maar met de armen over elkaar moeten zitten en dat God hen toch beschermt. Nee, zoals de Paulus zegt nadrukkelijk, als jullie vaststaan en vasthouden aan de inzettingen die u geleerd zijn door ons woord, hetzij door onze brief, zal God, kijk maar eens, vers 16, en mogen onze Heer Jezus Christus zelf aan de hoofd van onze Vader, die ons heeft liefgehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u versterken. En alle goed werk en woord komt er dan achter. Maar zie je hoe dat die beide samengaan. Langs de ene kant spoort hij hen aan van wat ik jullie heb geleerd, houd eraan vast. Houd in herinnering. Klamp je daaraan vast. Maak je dat eigen. En als je dan dat doet, en je hoop richt op God, zal God juist door zijn woord jou die vertroosting en die bemoediging, die eeuwige vertroosting en die goede hoop die ons heeft gegeven door het evangelie, ook in onze harten realiteit maken. Dat het echt is. Dat we dat ervaren, dat we dat beleven door alles heen. Hij zal onze harten vertroosten en versterken. Ja, onze God is de God van alle vertroosting. En daartoe hebben wij het woord, de woorden van de apostelen, hebben wij de schriften. Kijk maar eens. Dat is ook wat de apostel Paulus in de Romeinenbrief op aanstuurt. Romeinen hoofdstuk 15. Romeinen 15, vers 4. Want alles wat tevoren geschreven is, is tot onze lering geschreven. Waarom? Opdat wij door de volharding en door de vertroosting van de schriften de hoop hebben. Zie je dat? En dan schrijft Paulus direct erachter, natuurlijk, en hij past het toe, daar in de context die ietsje anders is dan hier. Maar dan zegt hij direct in vers 5, mogen nu de God van de volharding en de vertroosting. Zie je die beide aspecten? Langs de ene kant is het aan ons om te volharden. En onze troost te zoeken in de schrift. En dan zal de God van de volharding en de vertroosting er ook zijn voor ons. Wij moeten er ons naar uitstrekken. En het is God die het ons geeft. Als God ons heeft bestemd tot om deel te krijgen aan de behoudenis in Jezus Christus en tot heerlijkheid heeft bestemd, dan zal Hij ook in de weg die eraan vooraf gaat, tegelijkertijd ons ook de genade geven. God verlangt van ons niets wat Hij zelf niet geeft. Maar onze verantwoordelijkheid daarin is ons om ons daarnaar uit te strekken. Ons daarop te richten. En zo zal God ook geven. Als wij vertroosting zoeken in de schrift. Begeren en verlangen te volharden. En ons daarin werpen op God. God is de God van de volharding. Hij zal ons geven de genade heeft om te volharden. En God is de God van de vertroosting en hij zal ons vertroosten. Dat is zijn woord. Dus die twee zijden zie je iedere keer terug bij de apostel Paulus. Enerzijds Gods liefde en zijn trouw. Maar langs de andere kant ligt de verantwoordelijkheid wel bij ons om van de Heere God afhankelijk te zijn. Om te verlangen te volharden. En onze troost te zoeken in zijn woord die daartoe gegeven is. En dan zal God ons geven. Want de vertroosting komt van hem. Het is belangrijk om dat voor de aandacht te hebben met elkaar. Is dat een klein beetje duidelijk hoe dat Paulus het ook bedoelt? Dus even hernemen, vers 16. En mogen onze Heer Jezus Christus zelf en God onze Vader die ons heeft lief gehad en ons eeuwige vertroosting en goede hoop door genade heeft gegeven, uw harten vertroosten en u versterken in alle goed werk en woord. Dat betekent, ja, we moeten hier misschien, als we dat lezen voor onszelf, direct denken aan goede werken doen. Maar het staat hier, goede werk en woord staat eigenlijk voor ons ganse leven. Wat we doen en wat we zeggen. Onze levenswijze. Ja. God zal ons vertroosten en versterken om in ons leven te leven zoals God het heeft bedoeld om te leven. In ons doen, in ons laten en in wat we spreken, dat daarin, zeg maar, ook God geëerd wordt. Het heeft daarom mee te maken. Ja? Spreek over alles wat we doen en wat we zeggen. Naar dat in overeenstemming is met het evangelie. Waartoe we geroepen zijn, daar gaat het over. Het gaat er niet over om goede daden te doen en om goede woorden te spreken op zich. Maar het gaat over een ganse levensstijl die daaruit voortvloeit. Die voortvloeit uit het feit dat wij die troost, dat wij die hoop hebben. En dat het die kracht dat van God is die in ons werkt, waaruit zo'n leven voortvloeit. Zie je dat? Bij Paulus zien we dat wat hij leert zo nauw samenhangt of zijn weerspiegeling moet kennen in je levensstijl. Die twee dingen zijn voor Paulus onafscheidelijk. Paulus is niet een theoloog die vanuit zijn stoel op zijn bureau even de dingen op een rijtje zet. Nee, Paulus is de man die te midden van hen staat en die dingen nadrukkelijk leert, maar ook tegelijkertijd handen en voeten heeft en in zijn leven ook laat zien wat de consequenties daarvan zijn. Zullen we straks nog meer over nadenken hoe belangrijk dat de levensstijl is voor de apostel Paulus als christen. En dan vinden we vanaf vers 1 van hoofdstuk 3 de apostel Paulus nadrukkelijk gebed vraagt. En erop wijst dat de broeders en zusters in Thessalonica horen te bidden. En hij vraagt niet enkel gewoon van broeders, bid voor ons, maar bid voor ons dat het woord van de Heer zijn voortgang heeft en verheerlijkt wordt, zoals ook bij u. Voorlopig dat wil ik even stoppen. Welk gebed verlangt Paulus als eerste dat de gemeente in Thessalonica kenmerkt? En dat is eigenlijk een beetje de rode draad. Paulus verandert niet zomaar van onderwerp. We hebben gelezen, of we hebben overdacht, in het tweede hoofdstuk, dat wat de Thessalonicenzen onderscheidt van die andere mensen die hier in verbinding met die antichrist worden gezien, het feit is dat ze het evangelie hebben liefgekregen, gehoorzaam te hebben liefgekregen. En dan moeten ze ingeworteld worden in het evangelie. In die rijkdom van het evangelie moeten ze geworteld worden. Maar dan zien we, als Paulus vraagt voor gebed, bid voor ons, dan vraagt hij om gebed voor het evangelie, voor de voortgang van het evangelie. Dus zie je dat we nog altijd bezig zijn met dezelfde rode draad. Allerbelangrijkste in de gemeente van apostel Paulus is dat de gemeente zich richt op de voortgang van het evangelie en dat het evangelie verheerlijkt wordt. Ja, dat komt in onze vertaling een beetje niet goed tot uit in wat hier bedoeld wordt. Paulus stelt het evangelie hier voor, zoals hij het ook op een andere plaats doet, datzelfde beeld gebruikt. Hij stelt het evangelie voor alsof het evangelie een persoon is die in een wedstrijd loopt, een loopwedstrijd. En als een persoon een loopwedstrijd wint, wat gebeurt er dan? Dan wordt hij gekroond met een laurenkroon en wordt hij geëerd. En dat is wat hier bedoeld wordt. Paulus ziet het evangelie als een wedstrijd lopende in deze wereld. En dat evangelie komt tot zijn doel, want zoals die atleet tot zijn doel komt als hij de wedstrijd wint en geëerd wordt, als dat evangelie door mensen aangenomen wordt. Want kijk maar eens, en verheerlijkt wordt zoals ook bij u. Zie je dat? Het evangelie is geëerd en verheerlijkt in het leven van deze Thessalonicenzen, omdat zij het hebben aangenomen. Zie je dat? Dus Paulus bidt en zegt van, kijk, het evangelie is een wedstrijd bezig. Een wedstrijd die het niet kan verliezen. Het zal altijd geëerd worden in mensenlevens die het evangelie zullen gehoorzamen. Het evangelie zal uiteindelijk de wedstrijd winnen. En dat vond ik ook wel zeer bemoedigend. Dat ondanks alles voor Paulus het evangelie overwint. En hij heeft goede hoop ook in Thessalonica, want hij noemt die christenen in Thessalonica de eerstelingen. Dat betekent, eerstelingen, we noemen dat en hier in Vlaanderen wat, de primeurs, hè? In Oostende kan je dat kopen, de primeurs, dat zijn de eerste vruchten die de oogst aankondigen van die soort vruchten. Hè? De eerste bakjes frezen, die heel duur zijn, die ook heel lekker zijn, kondigen de frezenperiode aan. Ja? En zo kondigen die eerste christenen, die eerste Thessalonicenzen, die eerstelingen van de oogst, een oogst aan, waarvan dat Paulus is dat overtuigd is, dat die christenen maar een klein beetje zijn, net zoals de primeurs ook maar een heel klein beetje zijn, maar ze zijn het begin van een geweldige oogst. En ik geloof dat de Heer wil dat wij ook zo onszelf zien in Nieuwpoort als een gemeente van eerstelingen. Die het begin zijn van een grote vrucht. Oogst. Al lijkt dat misschien in onze omstandigheden dan ja, heel onwaarschijnlijk, is het toch dat, wat apostel Paulus wil, dat deze mensen heel duidelijk voor de aandacht hebben. Het evangelie zal zeker zegen vieren. En daarom moet je des te meer bidden, zegt Paulus. Laten we dat beeld van die wedstrijd vasthouden. Als je een wedstrijd ziet, atletiekwedstrijd, en je ziet, zeg maar iets, het is de 800 meter, en je ziet dat jouw favoriete atleet achter de 400 meter zijn laatste eindrush inzet, en hij begint meters te maken, en hij loopt voorop, en de kloof wordt maar steeds groter. Wat doe je dan? Ga je dan zeggen van, ja, je is toch gewoon van een rust. Voordat hij de eindmeet haalt? Nee. Wat is de normale reactie van supporters dan? Wat doen ze dan? Ze worden nog uitbundiger. Naarmate dat hij hun favoriete atleet de eindstreep nadert, worden ze meer en meer en meer uitbundiger. En dat is ook het beeld dat we hier voor de aandacht moeten hebben. Dat we naarmate dat we de tijd zien vorderen, en ook zien dat het evangelie meer en meer ingang vindt, ja, en het evangelie vindt meer en meer ingang, daar is iedereen ondertussen al wel bewust van, al is dat nog niet bij ons, moeten we het zo zeggen, maar dan toch zeker op vele andere plaatsen. In tegenstelling tot wat daar op televisie zit, is het christendom nog steeds de snelst groeiende godsdienst in heel de wereld. De snelst groeiende. Nog altijd. Met kop en schouders. Steken ze er bovenuit. Dat is gewoon een feit. Maar naarmate dat we dat zien, naarmate dat de evangelie meer en meer in ingang wint, moeten we des te meer gemotiveerd zijn, net als die supporters, om te bidden met ernst voor de voortgang van het evangelie. Zie je de gelijkenis een beetje? Dan moeten we niet zeggen, ja, het is God die uitverkiest, dan kunnen wij daar niks aan veranderen. Dat is wat mensen denken. Nee, voor Paulus is die uitverkiezing nu net de reden waarom dat er alle reden is om te juichen. Stel dat er geen uitverkiezing was. Zou het evangelie dan nou winnen? Nee. En als er geen uitverkiezing is, is er niemand die de boodschap aanneemt. Dus die uitverkiezing garandeert aan de andere kant dat God door zijn evangelie zijn leven heeft. En dat is waartoe de apostel Paulus oproept. En dat moet ook de focus zijn, de brandende vlam in een gemeente. Want uiteindelijk, misschien zeg je dan, hè, misschien komt het in je gedachten van, ja, zijn we dan geroepen? Zijn we dan bekeerd om anderen te bekeren? Ja, want zo werd dat ook in het verleden vaak geformuleerd. Bekeerd om anderen te bekeren? Nee. Wij zijn gered door het evangelie. Niet omdat wij niet zouden verloren gaan en we op ons gemakske zijn bij de Heere God. Wij zijn gered tot... Wat is het einddoel van onze behoudenis? Waar moet onze behoudenis uiteindelijk op uitmonden? En ik wil niet zeggen, hier deel in de heerlijkheid van de Heer. Dat behoort allemaal bij het pakket. Maar als dat volledig pakket, die volledige behoudenis, ons deel is, wat moet dan het resultaat zijn daarvan? Dat is allemaal hier bekeken. Aan het eind van het verhaal. Aan het eind van het verhaal, zo volledig behouden zijn, alles is gebeurd zoals God het belooft. Wat moet dan het eindresultaat zijn? Wat is dan het einddoel? Als het evangelie zijn werk heeft gedaan, de oogst is binnen, Christus is gekomen. En we delen in zijn heerlijkheid. De behoudenis, zoals ze ons beloofd is door het evangelie, is volledig en compleet. We hebben alles gekregen. En dan? Alle eer aan God, en wat bedoel je daarmee te zeggen? Dat is al een volmaakte. Ja. En dat betekent niet dat we heel de nieuwheid, hè? Dat een van mijn zoons zei, maar dat hou je toch heel de nieuwheid op je de knie zetten, voor God. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat God volmaakt geëerd wordt in wie dat wij zijn, dan als nieuwe volmaakte mensen. En dat iedereen met een volmaakt hart zal uitgaan naar God en hem eren en waarderen zoals het echt hoort te zijn. Dat is ook wat je in het boek De Openbaring vindt. Sorry dat ik dat iedere keer op de rug rijd, maar daar zie je dat. Daar zie je dat. Dat niet alleen die engelen God eren. En zeggen, u bent waardig, maar als hier al die mensen uit al die volkeren ook zeggen, u bent waardig. En waarom dat hij zo waardig is? Want juist door het evangelie en die behoudenis van al die miljoenen en die miljoenen en die miljarden mensen, die ontelbare scharen, laat God zijn heerlijkheid zien. Want er staan mensen voor zijn troon, die in God hun vreugde vinden, zo volmaakt, En die zo jubelen en verrukt zijn in wie dat God is, die tevoren in geen duizend jaar in God geïnteresseerd waren. In geen duizend jaar. En door het evangelie heeft God deze mensen, die eertijds vijanden van God waren, veranderd tot Godlovers. Is dat geen wonder? En hij heeft dat niet gedaan door hen te dwingen. Maar hij heeft dat gedaan door op zo'n bijzondere wijze zijn liefde aan hen te betonen, dat ze de liefde niet konden weerstaan. En die liefde heeft alles van hen veranderd. Is dat geen wonder? Dus het einddoel van het evangelie is dat God geëerd en verheerlijkt wordt. Dus bekeren om te bekeren, dat de vlag dekt de lading niet. Als wij door het evangelie bewonderaars, aanbidders van God zijn geworden, dat voor God, voor ons het einde is, dan moet het onze bedoeling en ons verlangen zijn, zoals je het ook vindt in de psalmen, dat de einde der aarde hem loven. In vader en psalmen zo dikwijls. Oproep aan dat alle einde der aarde hem loven. Dat die God waarvoor dat wij in bewondering gekomen zijn, dat alle mensen daarvan mogen in bewondering komen. Want God is al waardig. En dat is de ware toedracht van het evangelie. Dus het is niet bekeren om te bekeren. Maar we zijn Godlovers geworden. Met een intens verlangen. Dat alle mensen die God mogen zien en kennen voor wie hij is. Zoals wij hebben hem mogen leren kennen. En dat vind ik een veel mooiere omschrijving. En veel duidelijker to the point. Of ze zijn bekeerd om te bekeren.
Dat betekent dat de evangelie veel concurrentie heeft. Dat er een wedstrijd gaande is.
Is er dan geen wedstrijd in deze wereld gaande? Is er dan geen strijd? The battle of the minds. Is er dan geen strijd om de geest van de mens?
Er is veel claims en veel tegenwerking en veel concurrentie van toren. Op die manier.
Maar wij weten wie dat er wint. En daar moeten we ook in geloven. En vanuit dat geloof en vanuit die overtuiging, dat doen we dat Paulus hier ook aan deze mensen ook zegt. Want dacht je dat voor hen zoveel makkelijker was dan voor ons? Dat is er wel, de Paulus die aan het woord is, die meteen ook zegt, in één adem, en dat wij gered worden van de onbehoorlijke en boze mensen. Want overal waar de apostel Paulus kwam, kreeg hij geweldige tegenkanting. Eerst van zijn eigen volksgenoten, die niet gewoon maar het evangelie afwezen, maar die automatisch zich keerden tegen hem, en zijn vijanden werden, hem openlijk de oorlog verklaarden, en er nog in slaagden, maar al te vaak, om ook de stadsgenoten, de niet-joden, van de volkeren, ook mee op de hand te krijgen. In Thessalonica was dat letterlijk zo gebeurd. Dus het is niet zomaar een overwinning en triomf, die helemaal niets kost. Het is onder hevige tegenstand, waarvan Paulus, zeg maar, het als eerste aan de lijve, als de apostel van de volkeren, heeft ondervonden. Maar het kon hem niet tegenhouden. Want hij wist wat er zou uiteindelijk gebeuren. Maar dat we daarvan mogen gered worden, zegt Paulus, van die onbehoorlijke en boze mensen. Dat betekent niet dat hij hier bidt, dat hij zegt van dat ik ze niet mag tegenkomen. Gered worden betekent hier wel dat hij er mag van gespaard blijven. Van die vijandigheid in die zin dat zij tot hun doel komen. Want wat zien we in het boek De Handelingen? Er zijn een aantal mensen die gewoon een eed afleggen. En die zichzelf kaal scheren. En die niet gaan rusten tot Apollos. En het gaat hem hier over. Begrijp je? Want als, dan wordt Paulus in zijn opdracht verhinderd. Dus hij, bidt voor ons voor de voortgang van het evangelie. En dan moet je het bewaard worden, gered worden van die onbehoorlijke boze mensen, daar direct in het verlengde van zien. Ja? Dat hij verder kan gaan met die boodschap. Want dan zegt hij, want de trouw is niet het deel van allen. En in Telos staat er cijfertje 8 bij het woordje trouw, en ben dat blij mee, of het geloof is niet het deel van allen. Dat moet er eigenlijk staan. Dat geeft duidelijker weer wat er bedoeld wordt. Trouw is niet het deel van allen, geeft niet weer wat dat Paulus echt wil zeggen. Hij geeft aan, er zijn boze mensen die zich keren tegen het evangelie. Ja, maar niet iedereen komt tot geloof, zegt hij. Niet iedereen gelooft het evangelie. Maar het is voor of het is tegen. Dat is wat apostel Paulus hier nadrukkelijk staat. Maar de Heer is trouw. Die u zal versterken en bewaren voor de boze. Klinken die woorden niet als een bel in de oren? De Heer is trouw. Die u zal versterken en bewaren voor de boze. Waar zou Paulus die woorden vandaan halen met zoveel overtuiging? Johannes hoofdstuk 17, waar we de vorige keer over gedacht hebben, dat zijn hier letterlijk deze woorden. Paulus is er rotsvast van overtuigd dat de Heer wel getrouw is ten aanzien van de zijnen, dat je op hem kan rekenen en dat gij hen zal versterken, zien, opnieuw weer versterken, ondanks die hevige tegenstand, opdat ze bewaard blijven voor de boze. Ik bid niet, zegt de Heer Jezus, dat je ze wegneemt uit deze wereld, maar dat je ze bewaart voor de boze. Dan heeft de Heer Jezus net hetzelfde aan. Als wat ik probeerde ook de vorige maal voor de aandacht te brengen. Paulus bidt hier niet dat die tegenstand zou ophouden, dat deze mensen weggerukt worden uit die moeilijke omstandigheden. Nee, maar dat ze bewaard worden door deze moeilijke omstandigheden heen, waar nu al de boze achter zit. Die straks, ja, als de antichrist op het toneel komt, zijn volledige gelaat zal laten zien. Dus in die tegenstand van die boze mensen, die vijandigheid, zie je nu al de boze werkzaam. Dat is die geest van die wetteloosheid, die zich keert tegen het evangelie. En die straks volkomen openbaar zal komen, en die de Heer Jezus zal omverwerpen. Zie je de lijn? Als zij nu reeds mogen weten en vertrouwen dat de Heere hen zal bewaren voor de boze en die tegenstand die ze kennen, zou hij dan hen die voor die finale doortocht staan, als de antichrist op het toneel komt, zou de Heer dan de zijne weten niet te bewaren voor de boze? Zie je, dat is net dezelfde lijn. Het ligt in het verlengde. Hij zal u versterken en bewaren voor de boze. En dan zegt hij in vers 4, tegelijk erbij. En zie je weer langs de ene kant hem verzekeren, de Heer is trouw, hij zal u versterken, hij zal u bewaren, maar, zegt hij in vers 4, wij vertrouwen van u in de Heer, dat u en doet, en zult doen wat wij u bevelen. Zie je dat aan de andere kant van het verhaal? Hun verantwoordelijkheid dan. Alles wat wij onderwezen hebben, zegt de apostel Paulus, volg daarna, staat erin vast. En hier zegt hij, ik ben ervan overtuigd dat jullie alles wat wij bevelen doet en zult doen. Zie je dat? Hun verantwoordelijkheid. En dan zegt hij meteen achter, de Heer nu mogen, het is een gebed hier iedere keer, de Heer nu mogen uw harten richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dat hebben wij nodig. Om in die omstandigheden, had deze broeders en zusters nodig, om in die moeilijke omstandigheden, wat de wind tegen was, hun hart gericht te hebben op de liefde van God. Dat God niet tegen hen is, maar voor hen is, en met hen is. Dat hun uitverkiezing geworteld is in het verleden, in de eeuwigheid, in zijn liefde. En dat hun einddoel, de verheerlijking van Christus, geworteld is in zijn liefde. Zie je dat? Hun hart moet gericht worden op de liefde van God. En tot de volharding van Christus. Ja, die volharding die we in de Heer Jezus zo volmaakt zien. Die met volharding de weg is gegaan. Naar het kruis van Golgotha. Tot het einde. De wedloop heeft gelopen en heeft beëindigd. En volbracht, dat ook wij mogen gekenmerkt worden door diezelfde volharding, de volharding van Christus, waarin hij ons is voorgegaan, die net onder die tegenstand en die vervolging trouw is gebleven. Ja, hij is bewaard geworden, om het zo te zeggen met dezelfde woorden, ja, hij is gestorven, ja, maar hij is bewaard geworden in die zin, dat hij tot het einde toe getrouw is gebleven aan God. Dat is bewaard worden. Bewaard worden wil niet zeggen dat jou niks overkomt, dat je geen pijn en geen moeite kent. Nee, bewaard worden wil hier nadrukkelijk zeggen dat het geloof dat God in jou heeft geplant en gezaaid, dat dat zal bewaard worden tot aan het eind. Wat de omstandigheden ook zijn. Dat je blijft vertrouwen, dat je niet afvallig wordt. Ja? Is dat een beetje duidelijk? De Heer, nu mogen uw hart richten tot de liefde van God en tot de volharding van Christus. Dan vinden we vers 6. Maar wij bevelen uw broeders in de naam van onze Heer Jezus Christus dat u zich onttrekt aan iedere broeder die ongeregeld wandelt en niet naar de inzetting die zij van ons en niet wandelt naar de inzetting die zij van ons ontvangen hebben. Zie, dat sluit automatisch aan. Paulus verlangt dat deze broeders en zusters, zoals ze al grosso modo in het geheel gehoor hebben gegeven aan het onderwijs van de apostel Paulus en aan wat hij hen heeft bijgebracht, en het ook opnieuw zullen doen naar wat hij schrijft in deze brief. Maar dan zegt hij erbij dat ze zich horen te onttrekken aan iedere broeder die ongeregeld wandelt, en wat betekent dat? En niet naar de inzettingen die zij van ons hebben ontvangen. Dus ongeregeld wandelen betekent hier dat deze mensen in de praktijk wat de apostel Paulus had onderwezen en aangereikt negeerden. Daar ongehoorzaam aan waren. Want, en nu kom ik tot hetgeen wat daarvoor kwam te zeggen, voor Paulus was het evangelie gehoorzaam en niet alleen maar de boodschap aannemen en aanvaarden naar de waarheid puur zijn en zuiver zijn, maar was het ook een levensstijl die moest nagevolgd worden. Een levensstijl die de apostelen zelf, en hiermee bepaalt Paulus, zelf voorleefde te midden van hen. Paulus zei niet alleen, je moet mijn, wat ik leer en onderwijs, gehoorzamen en navolgen, maar je moet ook nauwkeurig navolgen mijn wijze van doen. En nu zeg ik het, hoe dat Paulus het zegt tegen Timotheus. Paulus zegt, volg mij, zoals ik een navolger ben van Christus. En dat is een belangrijke les die wij hier allemaal moeten leren. Elke christen die hier aan tafel zit, wanneer ik in contact kom met mensen die geïnteresseerd zijn in het evangelie, betaalt het evangelie zo mee om het woord christen. En als die persoon dan zegt, van ja, hoe moet ik leven als christen? Moet kunnen zeggen, volg mij na, zoals ik een navolger van Christus geworden ben. Dat is niet alleen voor de apostelen, maar dat is voor elke christen. Elke christen moet dat kunnen zeggen. Maar je weet wat het betekent om te leven als christen? Volg mij na, zoals ik Christus navolg. En leer van mij. Van mijn wijze van doen. Iedere christen die hier aan tafel zit, moet in staat zijn om andere jonge christen te tonen wat in beginsel betekent als christen door het leven te gaan. Is het, zeg maar, in het huwelijk? Is het naar de kinderen toe? Is het, als het gaat om persoonlijk, hoe dat je, zeg maar, iets stille tijd neemt? Iedere christen die hier zit, moet in staat zijn om een jonge christen op weg te helpen. Iedereen. Dat is onze opdracht. Dat is wat Paulus nadrukkelijk ook hier laat zien. Want u weet zelf hoe men ons moet navolgen, omdat wij ons onder u niet ongeregeld gedragen hebben. Dus Paulus vond het zeer belangrijk dat zijn manier van hoe dat hij in het leven stond, in die omstandigheden waar hij terecht kwam, daardoor hij een gemeente stichtte, dat die levensstijl door de mensen nagevolgd werd. Dus christen zijn is niet alleen een geloofsgoed aannemen, het is ook een levensstijl aannemen. En dat is een heel belangrijk punt. Wat in onze dagen door onze individualistische maatschappij zeer sterk naar de achtergrond verdwenen is. Voor Paulus was het zeer belangrijk dat een groep christenen die tot geloof kwam een levensstijl aanmat die heel anders was dan de mensen rondom hem. En Paulus gaf hem in het voorbeeld. Die anders was in die zin dat bepaalde zaken die heel gewoon waren in die cultuur als ze leefden, dat zij in hun levensstijl lieten zien dat zij juist niet daarin meegingen. En het gaat er hem niet over om over wettig zijn, van we gaan dat is niet naar de cinema en we doen dat niet, dat gaat hem hier niet over. Laat dat duidelijk zijn. Het gaat hem niet over dat van dat wel doen en dat niet doen. Maar kijk maar eens, het gaat hem over heel fundamentele zaken. Hij spreekt hier over ongereeld gedragen als het gaat over arbeid. Paulus heeft nadrukkelijk getoond hoe men als christen hoort te arbeiden. En dat is ook een belangrijk punt in onze maatschappij. Voor de meeste mensen, of de meeste mensen zien arbeid als een vloek. Als ze maar niet in die nappel gebeten. Ik heb het genoeg gehoord toen ik ging gaan werken. Men ziet arbeid als een vloek van God. En het uiteindelijke levensdoel is niet meer moeten werken. Ik maar de lotto kunnen winnen. Dus maar niet meer moeten werken. En ik heb pensioen zin. Toen begint het leven pas. Ik gedaan aan mijn werk. Dat is het ideaalbeeld in onze maatschappij. En Paulus laat hier in het begin zo zien. De arbeid iets is wat niet het gevolg is van de vloek over deze schepping. Maar in beginsel. Gods wil is voor de mens. Het is iets wat God aan de mens heeft gegeven. Waarin die mens zichzelf kan ontplooien en tot zijn doel komen. Want Adam moest in beginsel zich ontfermen over de hof van Eden. Hij moest hem bewaren en bewerken, staat in uw vertaling. Dat betekent niet zomaar dat hij daar met een schop rondliep en de nof moet omdelven. Maar ik begrijp wel wat ik bedoel. Arbeid was een zegen en beginsel van God en maakt deel uit van het mens zijn. Net zoals hoe dat een mens leeft, het huwelijk, een instelling is van God die bij de schepping hoort. En in beginsel deel uitmaakt van wat het betekent mens te zijn. Zozeer hoort ook wel werk bij de mens. En dat is het principe dat Paulus hier meteen ook duidelijk laat zien als het gaat over werken. Want in die omstandigheden in Thessalonica was er een systeem dat wij niet kennen en het is heel moeilijk te vergelijken. Maar ik heb het in de eerste brief zijn we het ook al tegengekomen, daar hebben we het ook al kort over gesproken, dat er mensen waren die heel rijk en vermogend waren in die streken en die hun macht en hun eer lieten zien doordat ze heel veel mensen zeg maar onderhielden met eten, elementaire dingen. En hoe meer hij er kon onderhouden, hoe machtiger en hoe invloedrijker dat je was. Maar die mensen die dan ook brood kregen, ja, moesten dan ook een zekere trouw hebben aan die mensen die hen onderhielden. Dat was een systeem. Ja, en die cultuur, dat kennen wij niet. We moeten dat niet, dat kunnen we niet kopiëren. Maar wat er gebeurt natuurlijk, kun je wel voorstellen, wiens brood men eet, wiens woord men spreekt, dat het voor heel wat onrecht zorgde. En er waren situaties dat zo'n beschermheer en zijn beschermeling bijna tot geloof kwamen en in de gemeente zaten. En dan? Zou die beschermeling tegen zijn beschermheer opstaan en ingaan als puntje bij paaltje kwam? En Paulus wil dat er radicaal gebroken wordt met dat systeem. Het gaat in tegen Gods beginselen. En het beginsel is dat iedereen hoort te arbeiden. Dat hoort bij wat het is om mens te zijn. En Paulus zelf laat dat ook heel nadrukkelijk zien als hij daar komt. Hij wil vooral niet de indruk wekken als hij daar komt in Thessalonica aan die gemeente sticht, dat hij ook zo iemand is die leeft van bij de gunst van anderen. En daarom wil hij ook geen centen ontvangen, of wil hij niet onderhouden worden, zodanig dat er niemand is die ziet aan Paulus zijn manier van leven, dat hij als christen best wel kan om te leven op kosten van een ander. Begrijp je? Hij beslist voor zichzelf. Ik ontvang je niet. Dat betekent niet dat Paulus niet ontvangde van mensen. Maar als hij, zeg maar iets, in Thessalonica actief was, ging hij van de mensen van Thessalonica waar hij het evangelie bracht en de gemeente stichtte, ging hij niets van die mensen ontvangen. Maar werd hij wel gesteund door de gemeente in Filippi. Maar toen hij in Filippi aankwam en voor het eerst evangelie bracht, ging hij niets ontvangen uit de, mensen van, uit de handen van de mensen van Filippi. Maar werd hij, ging hij zelf werken of werd hij van anderen gesteund? Maar nooit van ter plaatse, zodat hij nooit de indruk wekte dat dat systeem dat gangbaar was in die dagen, om zeg maar te leven uit de hand van een beschermheer, dat dat geoorloofd was. Het eerste wat Paulus deed, was zelf in zijn middelen voorzien en niemand een last op de schouders leggen. Zodanig dat de voortgang van het evangelie, wat hij kwam brengen, niet verhinderd werd daardoor. Dat er geen mensen die zouden kunnen hebben, ja, zie, die Paulus die komt met zijn boodschap, zit, hij is ook zo kennelijk al de rechten die er komt, voor ook maar zijn profeet te zoeken. Ja? Dus ik spreek wel als Paulus, als gemeentestichter, waar hij kwam, wil hij van de mensen ter plaatse niets ontvangen. Dat is zijn principe. Omdat hij daarin een voorbeeld geeft. Een voorbeeld waarvan hij verlangde dat het nagevolgd werd. En duidelijk, kijk in vers 10, immers toen wij bij u waren, hebben wij u dit bevolen. Als iemand niet wil werken, zal hij ook niet eten. Zie je hoe kordaat dat Paulus daarin was? Dat systeem van die beschermheren, die patroons en die gunstelingen moest in de gemeente met wortel en tak uitgeroeid worden. En je moet zelf in jouw eten voorzien. En daarmee ontsloeg hij ook die beschermheren die tot geloof kwamen, dat ze zich nog langer moesten ontfermen over die mensen. En anderzijds gaf hij duidelijk de boodschap aan degenen die al die tijd al geleefd hadden van die gunst van die ander van. En nu is het moment aangebroken om, nu een christen geworden bent, om zelf te voorzien dat er brood op tafel bij jou komt. En ik denk dat dat een heel belangrijk signaal is, ook naar ons toe, van dat wij als gemeente ook daarin heel duidelijke signalen hebben te geven. Als gemeente naar de buitenwacht toe. Dat bepaalde zaken die indruisen tegen Gods beginselen, of bij ons nauwkeurig daarin God geëerd wordt. Nogmaals, het gaat er niet over van iets niet doen of iets wel doen, maar hier gaat het over zo'n principiële kwestie als werken. Als het over werken gaat, dat wij niet juist laten zien rondom ons dat werken niet is wanneer je 50 bent beginnen uitbollen en dat dan gedaan is. En dat echte leven begint als je 55 bent of 60 en met je mobiel om kan rondtrekken door Europa. Als je begrijpt wat ik bedoel. Er is natuurlijk een tijd van arbeiden en er is een tijd van rusten. Er is een tijd van verantwoordelijkheid op je nemen en verantwoordelijkheid afleggen. Maar bij christenen is het nooit zo dat het werken voor hen ophoudt. Nooit. En in de maatschappij waar we leven, naarmate we ouder worden, naarmate hè, de kinderen gaan uit huis en we hebben meer vrije tijd, en we hebben meer tijd voor onszelf en meer tijd om aan van alles te besteden, dat onder ons de gedachte is van inderdaad, als er zaken wegvallen uit ons leven, maar wat vullen we het dan in? Maar wat vullen we het dan in? Zie je? Dat is wat Paulus heel erg op stond. Dat wij als christenen duidelijk daarin een heel ander signaal geven. En anders leven. Het gaat niet om een vorm van wetticisme, van hij zou het wel en hij zou het niet, maar het gaat erom dat we in beginsel een andere geest ten toon spreken. Die werk niet zien als een straf van God, en die zuchten naar bevrijding, maar werk zien als iets waarin we God kunnen eren. Waarin de God tot geëerd wordt. En naarmate dat we meer ruimte krijgen, dat we dan ook meer zoeken daarin God te eren. En niet meer en meer tijd voor onszelf nemen. Meer en meer tijd voor onszelf. Oh, je mag tijd voor jezelf nemen. Dat is het punt niet. Maar wellicht het accent. Wellicht de doorslag. Begrijp je? Het gaat hem over die dingen. Ik denk dat dat een heel belangrijke les is dat we kunnen leren uit dit stuk. Als het gaat ook bijvoorbeeld, ik denk maar, ik heb nu dat voorbeeld, ik wil nog een ander voorbeeld aanhalen. Als je ziet hoe twintigers, dertigers in onze dagen, een van de redenen waarom dat ze heel laat trouwen is van, ja, we moesten maar een keer iets missen. Dus we stellen die beslissing om ons te binden, liefst zo ver mogelijk uit. Stel dat iets beters op onze weg komt. En dat we het missen. En men gaat niet snel een engagement aan. Men neemt zijn verantwoordelijkheid, men blijft zo lang mogelijk thuis. En men wordt trager en trager volwassen. Je ziet bij twintigers, dertigers nog echt puberstreken in onze tijd. Dat komt omdat er geweigerd wordt om verantwoordelijkheid op te nemen. En dat heeft alles te maken met een houding die naar zichzelf gekeerd is. He? Een moeder die God weer, die zichzelf zo lief had en die altijd naar zichzelf zat te kijken in het water. Narcissus. Ja? Narcissisme. Dat is wat onze maatschappij, onze twintigers en dertigers kenmerkt. Ze zien zichzelf zo graag. Net zoals Narcissus constant in het water naar zichzelf zat te kijken. Zo is die generatie zeer op zichzelf gericht. En met zichzelf bezig. En we moeten zien dat we niks missen. En we gaan geen engagement, we binden ons nergens niet, we moeten vrij zijn, want we zouden iets kunnen missen. Er zou ons iets kunnen voorbij gaan. En dan moet daar in de gemeente duidelijk gesteld worden van, kijk, dat is nu niet wat christen zijn is. Christen zijn is een engagement aangaan. Jezelf geven, verantwoordelijkheid opnemen. Dat is wat Paulus in onze dagen absoluut zou willen zien. En dat onze jonge mensen daartoe aangespoord worden. Dat dat collectief gebeurt. Niet iedereen vrij is van te doen wat hij wil. He. We zijn allemaal vrij. He. We moeten niet moeien en met me zitten worsten, met mijn ogen. Paulus zijn gemeentes was zo'n houding ongehoord. Dat kon helemaal niet. Absoluut niet. De gemeente was één collectief. Eén blok. Eén familie. Die samen een alternatieve samenleving vormde. Van een groep mensen die allemaal door het feit dat ze voor het evangelie kozen, ja, uit hun omgeving in zekere zin uitgestoten werden, samen met elkaar een nieuwe gemeenschap vormden en zo samenleefden en eigenlijk een alternatieve samenleving vormden in die samenleving. Maar geen andere principes. Dat is wat Paulus in het beginsel hier duidelijk laat zien. En kijk maar, het gaat hem hier niet over zonde, he. Laat dat goed duidelijk zijn, het gaat hem hier niet over zonde, het gaat hem hier over iets heel duidelijks als werken en een systeem dat in die maatschappij aanvaardt, erkend is, dat Paulus radicaal mee zegt, dat kan niet. En als christenen deze oproep van ons negeren, dan moet je heel nadrukkelijk deze mensen vermanen om te werken en hun eigen brood te eten. En jullie, zegt hij, jullie moeten niet moedeloos worden en goed doen. In andere woorden, jullie moeten verder doen zoals jullie bezig zijn. Niemand mag zich daardoor laten beïnvloeden dat er toch andere mensen zouden zijn die het voor zichzelf gemakkelijk zouden maken. Gaat dat niet mee, laat u dat niet mee inzetten, volgens. Blijf jouw spoor verder gaan. En als iemand, kijk maar eens in vers 14, ons woord door de brief niet gehoorzaam, tekent hem en gaat niet met hem om, opdat gij beschaamd wordt. Beschouwt hem echter niet als een vijand, maar wijst hem terecht als een broeder. Dus het gaat hem hier niet om iemand die onder tucht gezet wordt, omdat hij gezondigd heeft door, zeg maar, hoererij te plegen, of weet ik veel. Het gaat hem hier niet om, he. Het gaat hem hier puur om een bepaald principe die in de maatschappij daar wel kon en geaccepteerd was. Of een Paulus zegt, dit gaat zo in tegen wat dat God in beginsel van mensen verlangt, dat dit in de gemeente niet kan getolereerd worden. En dan moet er opgetekend worden. Collectief. Want de stad tekent hem. Dat betekent niet dat iedereen een kruisje moet opzetten. Nee. Betekent erop dat de groep, de gemeente als collectief, zo iemand bestempelt als iemand die ongeregeld wandelt. En ga niet met hem om, zegt Paulus. Dat betekent dat er een zekere afstand van genomen wordt. Ik denk heel concreet in hun situatie, en hun manier van samenleven, en de manier waarop zij gemeenschapsmalen hadden, avondmaal vierden, niet zo'n ceremoniële maaltijd op zondagmorgen zoals wij kenden, maar echt een gemeenschapsmaal, dat zo iemand niet toegelaten werd in dat gemeenschapsmaal, en geïsoleerd werd. Dat zie je hier heel uitdrukkelijk. Ga niet met hem om, maar beschouwt hem echter niet als een vijand, zegt hij nadrukkelijk erbij. Met andere woorden, het betekent niet dat de banden doorgeknipt worden. Het betekent dat de groep collectief duidelijk maakt van, dit kan niet. Dat is niet wat dat iemand van onze familie kenmerkt. En als je dan natuurlijk, zeg maar, als christen, uit jouw familie en uit jouw omgeving uitgestoten bent, bij die familie behoort en die familie zet jou even aan de kant, ja, is dat natuurlijk wel een zeer indringende manier om duidelijk te maken dat iets niet kan. In onze dagen is het natuurlijk niet moeilijk wat er dan gebeurt als het er niet mee aanstaat, dan gaan ze gewoon naar de natuur anders. Weet je wel, zover zijn we inmiddels gevorderd in onze cultuur. Onder de christenen. Ja. Maar dat engagement is er niet. Als het niet, echt niet meer gaat, dan mag het een anders. Ja. Niet akkoord zitten. Als je dat mee kan vinden, ben ik weg. Maar dat is absoluut, dat valt niet te vergelijken of niet te rijmen wat hij hier vindt. Maar de bedoeling is, wijst hem terecht als een broeder met de woorden. Het signaal is niet van, je hoort er niet meer bij, je bent niet meer van ons. Nee, het is wat de houding ten aanzien van werken die veroordeeld wordt, maar niet de persoon. Dus Paulus wil dat die houding veroordeeld wordt, maar niet de persoon afgeschreven wordt. Hij is jouw vijand, hij is jouw broeder. En de bedoeling is om hem terug te winnen en ervan bewust te maken dat dit niet kan, dat dit niet hoort. Vers 16, mogen u de Heer van de vrede zichzelf u altijd op elke manier de vrede geven. Ja, ik denk dat een ideaal woord is wat Paulus met zijn brief beëindigt. Dat in alles de broeders en zusters mogen vrede vinden. In zulke omstandigheden, ja, want Paulus riep op tot een zeer doortastende houding met die mensen, dat uiteindelijk het resultaat mag zijn dat er vrede komt in de groep. Maar u kunt zich wel voorstellen dat er geen vrede ook was, als sommigen zich ja, niet voegen en onderwerpen aan het onderwijs. En Paulus wil dat de Heer zijn vrede heeft. De Heer zij met u allen. Ook met die persoon die even misschien buiten de gemeenschap wordt geplaatst omwille van wat hij doet. De Heer zij met u allen. Paulus geeft iedereen op het oog. En dan de groet van met de hand van mij, Paulus, wat een teken is in elke brief, zo schrijf ik. Dat betekent niet dat Paulus zijn handtekening eronder plaatst, dat deden ze toen niet. Maar hij schreef wel met zijn eigen handschrift, schreef hij iets om duidelijk te maken dat deze brief van hem kwam. In tegenstelling tot wat we hebben gelezen, herinnert u nog in hoofdstuk 2, ze waren opgeschrikt door het woord, nog door de brief, als van hem. Deze brief wel degelijk van hemzelf komt. Zo schrijf ik. Dat is van mij. De genade van onze Heer Jezus Christus zij met u. Paulus wenst hen bovenal de genade toe die we elke dag, die ook zijn elke dag, nodig hebben.